Dames en heren, goedenavond. Op deze informatieavond van de gemeente Tinalo. We zijn vandaag bij elkaar over het onderwerp hernieuwbare energie. En de heer Kraaienbrink, onze wethouder, gaat dat introduceren, al waarnaar een presentatie volgt vanuit de organisatie hier. En aansluitend maken wij tijd voor een verhaal van meneer Van Rijn van het bureau Bos en Rijn, Bos en Van Rijn. En daarna kunnen wij nog debatteren, vragen stellen, overleggen wat u wil. Voor nu eerst het woord aan de heer Kraaienbrink.
Dank u wel, meneer voorzitter. Vanavond willen wij even een belofte nakomen als college. We hebben gezegd van we willen u een keer bijpraten en een indruk geven van alles wat er gaat spelen. Want in Tinalo hebben we natuurlijk in 2015 al het besluit genomen om in 2030 energie neutraal te zijn. Dat zei mij toen ik hier aan begon helemaal niets. Echt helemaal niks. En ik denk dat een heleboel raadsleden dit misschien ook helemaal niks zegt. Want wat betekent dat nou voor onze gemeente? Wat houdt dat in? Wat houdt het met ruimtelijke ordening in? Wat voor middelen kunnen we inzetten om dat te halen? En ik hoop dat wij daar vanavond iets meer duidelijkheid in kunnen verschaffen om u ook een beeld te geven van wat wij nodig hebben om in 2030 energie neutraal te zijn. Het mag duidelijk zijn, we hebben niet stilgezeten. We hebben inderdaad nu ook, laat ik zeggen, Ruud van Rijn zal zo meteen een presentatie geven om u even mee te nemen wat dit voor ons betekent. En Mariel Zijlstra, ja, ik doe het vandaag zelf voor jou de inleiding. Die zal even een ambtelijke presentatie houden over het proces wat wij met z'n allen nog moeten doormaken. Binnenkort zullen we dan ook een keer naar de gemeenteraad komen om u te vragen wat u ervan vindt. Behalve deze avond natuurlijk. Ik begreep dat die nog één vergadering doorgeschoven was om dit mee te nemen. En uiteraard zullen we op het moment dat duidelijk is wat wij allemaal precies gaan doen, ook een bod doen aan de Drentse energietafel, aan de RES. Om te kijken of dat voldoende is in Drents verband om een stapje hoger te gaan. En dat is dat wij het bod gaan doen vanuit Drenthe naar de overheid die dit uiteraard mee heeft helpen aan zwangelen. Ik geef heel graag het woord dan nu aan Ruud. Nee, Mariel. En dan laat ik hem laag staan.
Helemaal goed. Ja, ik wil je graag meenemen in het participatieproces, participatiekader hernieuwbare energie. Het zal inderdaad over, nu dan over 2 weken in de raad liggen. Ja. Maar eerst het, waarom een participatiekader hernieuwbare energie? Het participatiekader hernieuwbare energie hebben we ontwikkeld eigenlijk voor jullie als raad om aan de voorkant met ons mee te denken over wat we in het participatieproces aan onze inwoners willen vragen. Participatieproces om een beleidskader op te stellen, een beleidskader hernieuwbare energie. Wat is de achtergrond van het beleidskader? In 2015 is hier in de raad een duurzaamheidsvisie vastgesteld met de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten is voor de zomer het klimaatakkoord gepresenteerd. Wat voor onze gemeente betekent, onder andere betekent dat wij deelnemen aan de energieregio Drenthe om een regionale energiestrategie te ontwikkelen. Voor jullie nog kort, wat is de planning voor de RES? Conceptres moet in voor juni 2020 worden opgeleverd. Conceptres houdt zoveel in als de ambitie die wij als regio gaan aanbieden aan het nationaal programma. Al deze ambities van alle regio's samen worden opgeteld en moeten optellen tot 35 terawattuur. Vervolgens RES 1.0. Wordt verwacht vastgesteld voor maart 2021. En de RES 1.0 geeft verdere uitwerking van deze ambitie. Daarnaast loopt voor onze gemeente nog de omgevingsvisie. Vanmiddag is daar de eerste themabijeenkomst van geweest met experts en stakeholders. Deze wordt verwacht vastgesteld in het eerste kwartaal van 2021. En dan kan je denken, waarom dan nog een beleidskader apart van de omgevingsvisie? Want we gaan toch al een integrale omgevingsvisie ontwikkelen. Dat doen we omdat de regionale energiestrategie een versnelling en een verdieping vraagt. Dus we gaan eerst een beleidskader ontwikkelen. Omgevingsvisie volgt in het eerste kwartaal 2021. Wat is dan het doel van het beleidskader hernieuwbare energie? Het doel is om de inpassing van de energietransitie in de leefomgeving van onze inwoners zo acceptabel mogelijk te houden. En ten tweede is het doel om de economische kansen die de energietransitie voor onze inwoners met zich meebrengt zoveel als mogelijk te benutten. Nou, hoe ziet zo'n beleidskader er dan uit? Het heeft 4 bouwstenen. Ten eerste hebben we de spelregels voor de ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Wat zijn de randvoorwaarden die wij verbinden aan de inpassing van de energiebronnen in onze leefomgeving? Daarnaast hebben we de spelregels over het financieel-maatschappelijke inpassing. En dat gaat om hoe kunnen we die kansen nou zoveel mogelijk benutten en hoe kunnen we het maatschappelijk draagvlak vergroten. Deze 2 bouwstenen zullen leiden tot wat ik hier heb genoemd bronnenwaaiers. Waarschijnlijk kennen jullie de zonneladder wel van de provincie. Nou, aan zoiets moet je denken. Dus hoeveel van wat willen we wanneer? Hoeveel ruimte willen we wanneer voor wat beschikbaar stellen? Daarnaast is er een van de bouwstenen een mogelijkheden- en beperkingenkaart. Deze kaart zal bestaan uit 9 gebieden. Hier willen we absoluut geen ruimte bieden aan hernieuwbare energiebronnen. We hebben ja-mits gebieden. Ja, hier kunnen we ruimte bieden aan hernieuwbare energiebronnen. Mits er wordt voldaan aan de spelregels zoals in bouwstenen 1 en 2 zijn bepaald. En daarnaast hebben we nee-tenzij gebieden. Nee, in principe willen we hier geen ruimte bieden aan die hernieuwbare energiebronnen. Tenzij het echt zo'n grote meerwaarde heeft voor onze gemeente dat we er nog een tweede keer naar willen kijken. Ja, dat samen is de beleidskader hernieuwbare energie. En daaraan koppelen we ook gelijk een uitvoeringsprogramma tot 2021. Om ook gelijk de stappen weg te zetten om de beleidskader goed te laten landen. En om meteen de eerste stappen daarin te kunnen zetten. Nou, hoe gaan we de beleidskader ontwikkelen? Ten eerste hebben we als eerste stap een nulmeting en potentiestudie laten uitvoeren door het onderzoeksbureau Bos en Van Rijn, waarvan jullie straks een presentatie zullen krijgen. Dit biedt voor ons de basis om verder te gaan. Dan hebben we een participatiekader opgesteld. Het participatiekader ligt dus over, nou, in 17 september was het nu volgens mij in de raad. Daar mogen jullie dan absoluut wat van vinden. En als dit door jullie is goedgekeurd, dan gaan we het participatieproces in. En het participatieproces bestaat uit 3 onderdelen. Meepraten, mee weten en mee denken. Daarna gaan we het beleidskader opstellen. Dat zullen we ook natuurlijk tegelijkertijd doen, maar het opstellen ervan zal voornamelijk daarna gebeuren. Als het is opgesteld, gaan we de zienswijzeprocedure in. En verwacht wordt dat het beleidskader in oktober kan worden vastgesteld. En het participatieproces. Ten eerste participatie, waarom doen we dat eigenlijk? Nou, valt is te kiezen. Er is juridische ruimte waarbinnen wij keuzes kunnen maken over hoe wij invulling willen geven aan de energietransitie. Het doel van een participatieproces is 3-ledig. Ten eerste willen we graag inwoners laten, hoe we nu hebben genoemd, meeweten. We willen kennis delen. We willen dat inwoners weten wat we aan het doen zijn en weten wat de energietransitie voor hun betekent. En we willen zorgen dat zij ook de kansen kunnen pakken die de energietransitie met zich meebrengt. Daarnaast willen we dat inwoners mee kunnen praten. Dit heeft als doel om het draagvlak te vergroten en om te weten wat er onder inwoners speelt. En ten derde willen we inwoners, stakeholders en experts laten meedenken om zo de kwaliteit van het beleidskader te vergroten. hoe ziet het participatieproces er dan uit? Belangrijk om mee te geven is dat we het participatieproces gaan uitvoeren onder de vlag van de omgevingsvisie. De energietransitie is een van de thema's die we meenemen in het participatieproces van de omgevingsvisie. Dus we gaan ook mee in de activiteiten die de omgevingsvisie organiseert. Waaronder de kerngerichte bijeenkomsten. Die zijn hier nog gepland in januari. Zijn in de laatste vergadering besproken dat we dat in februari gaan inzetten. Omdat we nog tijd nodig hebben om uitnodigingen te sturen en mensen te activeren. En dat de decembermaand daar niet zo'n hele goede periode voor is. Dus we gaan dat in februari inzetten. Daarnaast loopt nu al het e-participatieplatform. Daar is duurzaamheid al een van de thema's in geweest. Wij willen dit participatieplatform nog meer gebruiken om inwoners ook digitaal te kunnen laten meepraten. Vanaf februari, maart gaan we ook de kleine kernen in met de omgevingsvisie. En ook daar zal energietransitie een van de thema's zijn. Daarnaast willen we aanvullende activiteiten organiseren. We willen echt letterlijk de straat op om mensen te vragen wat ze van energietransitie vinden, hoe ze erover denken. En ook om de vraag achter de vraag op te halen. Dus waarom vinden mensen wat ze vinden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze misschien iets anders gaan vinden. We gaan letterlijk de straat op omdat niet alle inwoners naar bijeenkomsten zullen komen. Daarnaast willen we kenniscafés organiseren om zo de kennis te vergroten over de energietransitie en de kans die dit met zich meebrengt. Het meedenken zal vooral bestaan uit twee energieadviesgroepen waarmee we een intensiever traject willen doorlopen. Eén op het gebied van ruimtelijk-landschappelijke inpassing en één op het gebied van de financieel-maatschappelijke inpassing. En dit zal ook een bepaalde volgordelijkheid hebben. Dus een opbouw van 4 à 5 avonden waarin we samen het beleidskader zoveel mogelijk al gaan opstellen. Dat is hoe dit eruit zal zien. En ik denk dat er nu ruimte is voor vragen.
Dank u wel. Ik zag tijdens de presentatie één vraag van de heer Van Os.
Ja, dank voorzitter. Ik was meer een verduidelijkende vraag bij de slide over de spelregels. Ik was mij niet even duidelijk wat nou de spelregels meer in de vorm van eisen of wensen waren.
Randvoorwaarden. Dus,
dus dat is meer een eis?
Meer een eis, ja, absoluut. En in die zin zou je wensen kunnen zeggen, als je zegt nou een randvoorwaarde is dat we het dat we dat willen koppelen aan biodiversiteitsverhoging. En dan kun je daar wensen aan koppelen van hoe dat dan vorm zou kunnen krijgen. Maar de spelregels op zich zijn randvoorwaarden. En heb je nog een vraag?
Ik ben al een hele dag in touw. Ik denk dat het daarin ligt, maar het is mij niet helemaal duidelijk wat je nou. Is het één of het ander of is het beide eigenlijk? Dat is volgens mij de smaken die er zijn.
Het is denk ik zoals ik zeg, maar ik weet niet of ik deze vraag moet antwoorden of jij. Ik weet niet wat jij liever hebt.
Als wij spelregels moeten afstemmen, en een deel van die spelregels gaan we natuurlijk ook ophalen vanuit de omgevingsvisie, van wat mensen willen, wat de omgeving van ons vraagt. En aan de andere kant zit er natuurlijk altijd ook nog een wettelijke beperking op. Maar we gaan proberen een balans tussen die twee te zoeken om spelregels vast te stellen. Komt dit een beetje in de buurt van de...
Ja.
We hebben ons raad afgesproken dat we niet te veel in herhaling zullen vallen, dus daar zal ik me bij deze aanhouden.
Heel erg goed. Zijn er verder nog vragen? Ja, ga er aan.
Dank u wel. Het laatste sheet heeft u over adviesgroepen.
Ja.
Kan je iets meer duiden wat dat is, wie daarin zit, wat dat voor groepen zijn?
Ja, dat kan ik absoluut, ja. Dat zijn groepen die bestaan uit stakeholders, experts en een bepaald aantal inwoners. zoals inwoners daar belang bij hebben, mogen ze absoluut deelnemen. We willen dat wel beperken. Ze willen dat het, omdat het een intensief project, proces zal zijn van 4 à 5 avonden. Het vraagt wel wat van mensen. We hebben verschillende soorten stakeholders. We hebben bijvoorbeeld de Natuur- en Milieufederatie, je kunt denken aan LTO, je kunt denken aan een energiecoöperatie, die volgens mij hier ook aanwezig is. Dus dat zijn, dat zijn stakeholders waar we absoluut mee om tafel willen.
Voorzitter.
Dank u wel. Ja, mevrouw Wiersma.
Ja, ik had nog een vraag over, het kan zijn dat u helemaal dat daar niet over gaat, maar... Er zijn momenteel nieuwe plannen voor de raadsvergadering, dat we ook raadstafels hebben. En ik vroeg me af in welke relatie dit staat tot zo'n raadstafel.
Ik denk dat ik daar inderdaad niet over ga, dus ik weet niet wie die vraag wel kan beantwoorden.
De raad gaat over zijn eigen raadstafels. Ik kan het niet mooier maken dan dat het is. Het zijn raadstafels. Het is aan u.
Voorzitter, mag ik nog één even?
U mag nog, ja.
Nou, ik hoor u vertellen over allerlei groeperingen die dan meepraten, maar ik begreep dat wij een nieuwe vergadersituatie gaan creëren waarin ook iedereen mee kan praten en dat er dan hier een soort raadstafel komt te staan. En de eerste gaat volgens mij in mijn herinnering over duurzaamheid. Dus ik dacht van, nou, dat zou dan toch een mooie iets kunnen zijn.
Dan snap ik denk ik uw vraag beter. De eerste raadstafel gaat inderdaad over duurzaamheid, maar dat gaat om het duurzaamheidsprogramma.
Ja, mevrouw Wiersma, ik vond het een hele goede vraag, hoor. Maar het is een goede vraag. Ik denk persoonlijk, maar ik ben ook alleen maar een raadslid, maar ik denk dat het ook parallel kan lopen. En uiteindelijk zal ook de wat er uit die expertgroepen komt, zal ook weer bij ons in de raad belanden en wellicht eerst op een raadstafel belanden. Zo zie ik dat zelf dan een beetje voor me. Dus. Maar dat moet allemaal nog vorm krijgen. Dus. Verder nog vragen? Meneer Franke.
Wat is dan vervolgens ook de rol daarin van de werkgroep duurzaamheid?
Ga ik u antwoorden of wil jij dat doen, Pepijn?
Met de permissie van de voorzitter natuurlijk.
Vanzelfsprekend.
Ja. Nou, dat is een goeie. We hebben in de raadswerkgroep afgesproken dat we eind december nog een bijeenkomst hebben. Dan gaan we dat evalueren. En dit zal inderdaad een van de punten zijn van hoe kunnen we dit slim oppakken. Want anders dan is te veel van het goede. Oh, januari, sorry. Laatste keer was ik er niet.
Nee, we hebben het al wel deze presentatie ook gegeven in de raadswerkgroep afgelopen donderdag. Dus daarin is het proces ook al behandeld. In het proces rondom het beleidskader staat ook in ieder geval een rol ook aan het einde van het traject voor de raadswerkgroep. Maar ik ga ervan uit dat wij ook gedurende het proces de raadswerkgroep meenemen in de stappen die we tot dan toe gezet hebben. Dus in die zin is dat een rol.
Ja, dank u wel. Nog vragen? Anders gaan we graag door met de volgende fase van deze avond. Laatste vraag van de heer Van Os.
Ja, over de slide met het juridisch kader en ook met de link met de omgevingsvisie en omgevingswet die eraan komt. Kunt u daar wat meer over zeggen hoe die afstemming wordt geregeld en hoe dat gedaan wordt? Want u heeft het over een kader, maar het kader gaat ook bewegen met de omgevingsvisie. Dus dat zijn een bewegend kader en we moeten binnen een kader opereren. Dus dat is een lastige opgave. Dus ik ben benieuwd of daar ideeën al over zijn.
Ik vond het een ingewikkelde vraag, maar... Voor mij bestaat het meerdere componenten. Over de omgevingsvisie. Ja, we hebben nu een veronderstelling nodig omdat we met de regionale energiestrategie zitten. Daarvoor hebben we gezegd, oké, dit heeft echt een verdieping nodig. Dus wij willen een beleidskader die eerder klaar is dan omgevingsvisie. Omdat dat eindpunt nog niet helemaal duidelijk is. En sowieso later in de tijd is. Dus in die zin is het nodig. Maar de integrale afweging... De officiële integrale afweging zal absoluut plaatsvinden in de omgevingsvisie, zoals met alle beleidskaders en zal gebeuren. Ja. Maar ik heb die les, ik daar maar niet jouw vraag heb beantwoord. Oh, oké. Maar is het duidelijk zo? Oké. Maar misschien is iets voor de raadswerkgroep om daar dieper op in te gaan. Als we die toch hebben.
Ik denk ook dat dit niet dat wat iets is voor de raadswerkgroep om daar nog eens verder over na te denken. Maar vooralsnog, hartelijk dank voor uw presentatie. En dan geef ik nu graag het woord aan de heer Van Rijn, die ons een presentatie gaat geven van zijn onderzoek. We hebben afgesproken dat u gedurende de presentatie met een gerust hart vragen kunt stellen, zolang die betrekking hebben op het onderwerp dat op dat moment besproken wordt. Als het een heel uitgebreid, gebreide discussie of debat gaat worden, dan graag achteraf, maar dan laat ik het wel weten. Vooralsnog kunt u tussendoor gewoon dingen vragen indien gewenst. Geef ik nu het woord aan de heer Van Rijn.
Dank u, voorzitter. Ik ben Ruud Van Rijn van Bos en Van Rijn. Ik vind het heel erg leuk om hier te zijn en u iets te vertellen over duurzame energie in de gemeente. Zo. Goed. Mijn daar natuurlijk. Ja, stom. Nou. Ja, het is elke keer wel anders. Wij gaan het hebben met elkaar vanavond over twee dingen. Het eerste is de nulmeting, energiegebruik uit Haarlo. Het is leuk om te zien hoeveel wordt er hier gebruikt aan energie. En deel 2 is, stel je voor als je duurzame energie zou installeren hier in de gemeente, hoeveel is dan de potentie daarvan? Maar eerst, een hele kleine lettertjes, een stroomcursus energie. Ik hoop dat dit dan leesbaar is, want mijn lettertype is ook wat veranderd. Energie meten wij in TJ, terajoules. En terajoule, dat is een maat voor de hoeveelheid energie. En alles wordt altijd omgerekend naar die ene maat. Dus zowel benzine, diesel, warmte, stookolie, elektriciteit, alles wat je maar bedenken kan, wordt omgezet, liters waterstof, et cetera, wordt omgerekend naar die term terajoule. En hoeveel is dan 1 terajoule? Ik heb eventjes een aantal dingen op een rij gezet. Bijvoorbeeld 1000 huishoudens verbruiken per jaar 52 terajoule aan warmte. En 13 terajoule aan energie. Ik denk dat ik toch hier het lettertype beter zie. Per jaar. Dus dan heb je enigszins een idee hoeveel een terajoule is. Een duurzame energie, hoeveel terajoule komt daar dan uit? Een windturbine, zeg maar van 3,6 megawatt, dus dat is een moderne grote windturbine, doet ongeveer 40 terajoule. Ze zijn er ook groter, die 50 terajoule per jaar opwekken. En 10 hectare zonneveld is ongeveer hetzelfde. Dus 1 windturbine staat ongeveer gelijk aan 10 hectare zonneveld. Nou, en om gelijk in die nulmeting maar met de conclusie in huis te vallen, hoeveel wordt er dan gebruikt in deze gemeente? 2690 terajoule per jaar. Wij zien dit getal natuurlijk vaker voorbij komen, andere gemeentes. Als je dat vergelijkt met Rotterdam is het natuurlijk heel erg weinig. Precies. Renswoude bijvoorbeeld is ook zo'n gemeente die 5000 inwoners heeft in de provincie Utrecht waar wij bezig zijn. Dan is dit wel weer een stuk meer.
De heer Pieters. Kunt u even een knopje indrukken? Want dan,
Sorry. Volgens mij stond er op de vorige sheet, ik zie het alweer, dat 10 hectare zonneveld 40 terajoule opwekt.
Ja.
Als ik nou de volgende zie, dat wij hier in onze gemeente al 2700 Hebben we dan hier wel ruimte genoeg om dat met zonnepaneel te doen?
Ja, dat... Ja? De snelle rekenaar, dus die... Dus, ik denk 2690 gedeeld door 40 is ongeveer... 2,500 keer 10 hectare. Dus dat is...
670
hectare. Hoeveel? 670 hectare.
Ik denk dat we
daar
in de
presentatie... Daar komen we later op. Ja. Dus hier zit alles in 2690. Het enige wat er niet in zit, dat zijn de vliegbewegingen van vliegveld Eelde. Die tellen we niet mee. Nee, maar die hoef je, die hoef je volgens de rekenregels niet, niet mee te nemen in de berekening. Wel de snelweg. Ook al rij je van Assen naar Groningen en kom je helemaal niks doen in Tinarlo, dan toch wordt die uitstoot op dat stuk Tinarlo wordt toegekend aan Tinarlo. Dus die zit er wel in. En dan misschien als laatste nog, in heel Drenthe wordt er 51.000 terajoule verbruikt. En Tinarlo is daar dus ja, een klein deeltje van. Ja.
Meneer Van Os.
Zijn dit alleen de huishoudens of is dit echt...
Nee, dit is doet. Alles.
Alles, oké. Okay.
Ja, warmte, elektra, vervoer, huizen, industrie, vrachtauto's, alles. Ja, dus het hele scala. De nulmeter. Ik zoom in op die 2690. Waar bestaat die nou precies uit? We gaan eerst even kijken naar even een uitsplitsing naar energiedrager. Energie, gebruikelijkerwijs, is onder te verdelen in drie energiedragers. Warmte, elektriciteit en vloeibare brandstoffen. Dus dat wil eigenlijk zeggen benzine en diesel. In deze gemeente... en dat is ook redelijk normaal voor Nederland, ietsje hoger dan normaal, is het meeste energie gaat op aan warmte. En dat betekent het warmstoken van gebouwen met name. 17% van de energie gaat op aan elektriciteit en 38% aan verkeer en vervoer, dus dat is diesel en de benzine. U ziet in die linker grafiek, ziet u al... Een kleine, in die buitenste cirkel kleine groene stukken staan. Daar kom ik ook in de volgende sheets weer op terug. Maar dat is het gedeelte wat Tinarlo al duurzaam opwekt. En u ziet bij die blauwe taartpunt een heel klein stukje groen. Dat is het bijmengen van 3% van de biobrandstoffen. En als je tankt aan de pompstation... dan zit daar automatisch verplicht in Nederland 3% biobrandstoffen in. In het rode gedeelte, die warmte zit ook een klein stukje groen in. En dat is ook een standaard iets, dat is dat je alle houtkachels mag meetellen als duurzaam. Bij elektriciteit echter, daar zie je dat Tinarlo al best goed scoort. Een heel groot stuk van, die gele part is al groen. En dat komt door die twee zonneparken, redelijk veel zonnepanelen op dak hier in deze gemeente, relatief, en de biovergisting die hier plaatsvindt. In totaal 12% is al groen in Tinarlo, wordt al groen opgewekt van de energie die jullie verbruiken. Dus 12% van die 2690, die wordt al groen opgewekt. Dat is... een stukje hoger dan gemiddeld in Nederland.
Meneer Woudersan, u had een vraag.
Is dat inclusief de huizen met minder dan 50 zonnepanelen? Worden die ook meegeteld?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, meneer Oele.
Ja, ik zag net die tabel en ik zit naar die cijfers te kijken. En dan denk ik van, hoe komt u aan die getallen?
Ja. Dat dacht ik al, die vraag.
Dat vandaan? Ja.
We hebben een aantal bronnen. We hebben het Centraal Planbureau, maar we hebben ook het energiebedrijf. En er zijn nog een tweetal websites van de overheid waarbij toch wel op wijkniveau gemonitord wordt. Dus er zijn best veel getallen beschikbaar. En je kan dit plaatje dus voor elke gemeente in Nederland maken.
Als we bijvoorbeeld hout gestookt, ik zie heel wat huizen die hout gestookt worden. Hoe komt u daarachter welk huis hout gestookt wordt?
Ja, dat, we gaan, niet tellen, niet tellen waar de kachel brandt en de rook. Maar dit is een gemiddelde over alle huizen. Daar wordt een gemiddelde genomen. Ja. Nou, als ik dan kijk naar de, niet per drager, maar per sector. Dan zie je dat hier normaal gesproken het blauw, het groen en het oranje, dat in Nederland is ongeveer een derde, een derde, een derde. Je ziet dat hier in Tinalo 39% van energie naar de woningen gaat. En 38% naar verkeer en vervoer. Normaal gesproken is dat nou 30 ongeveer. En er is hier wat minder dienstverlening en bedrijven. Samen 24. Daar gaat het restant naartoe. Wat je nog kan zeggen is dat bij die verkeer en vervoer, dat ongeveer de helft gaat naar de snelwegen, dus die, die A7 hier. Die, sorry. ik kwam over de A7. Het is A28, zei je? Ja, ja. Ja, ik moest de files vermijden. Ik kwam vanaf Drachten. Ja, door de polder. De helft doet de A28 en de andere helft zijn de lokale wegen hier. Dus die snelweg die tikt behoorlijk aan bij jullie.
Een vraag van de heer Heimrik.
Microfoon. Sorry, microfoon aan. Ja, het was heel slordig. Ik wil zeggen, momenteel wordt 100% van het verkeer door Tinalo eigenlijk aan ons toegerekend. Op weg van Assen naar Groningen en Groningen naar Assen. Ik heb laatst trouwens bij een overleg gezeten waarbij een nieuwe rekenmethodiek werd voorgesteld. Waarbij de vertrekkende en de ontvangende gemeentes belast zouden worden met de auto. Dat zou bij ons betekenen dat wij een hele reductie krijgen. Kunt u mij vertellen wat de voortgang van die nieuwe rekenmethode is? Want dat scheelt ons een heel stuk in onze opgave.
Ja, voor zover ik weet, wordt natuurlijk al een hele tijd gepraat over wat moet je nou aan wie toekennen. En ja, de regels die wij gebruiken, hè, dus vliegverkeer niet meetellen aan de gemeente, maar de snelweg wel. Ja, dat is al minstens 15 jaar gebruikelijk, zolang ik in het vak zit. En het zou misschien eens kunnen wijzigen in de toekomst, maar voorlopig niet, denk ik. Nee. Oké.
Okay. Meneer Knot, u heeft een vraag.
Ja, ik heb ook een vraag. Ik had hem eerst opgeschreven, maar nu het over het vervoer gaat, denk ik, ik ga hem toch direct maar stellen. U stelde, wij hebben 3% hernieuwbare energie in het vervoer en transport gebeuren. Want, zegt u, 3% wordt aan de brandstof toegevoegd. Terwijl ik, als ik aan de pomp tank, nu E10 tank, en E10 is 10% hernieuwbare energie ten opzichte van de koolwaterstoffen. En dat is een, ja, toch wat nieuwe regeling sinds, ik dacht, januari of zo.
Ja.
Dus hoe gaat zich dat verhouden met dit verhaal?
Nou ja, je ziet dat biobrandstoffen steeds meer in opmars zijn. Er zijn nu ook meerdere punten waar je waterstof kan tanken. Ja, vooralsnog hebben wij de cijfers van 3%. Beschikbaar. En we hebben geen andere cijfers beschikbaar op dit moment. Helaas. Dus.
Het is dus nu wettelijk dat in Nederland ingesteld is.
Wettelijk de 10 bedoel je? Ja. Nou, die cijfers die hebben wij nog niet. We hebben de cijfers, de meest recente cijfers gebruikt. En die zijn nog niet hierin verwerkt.
Mevrouw Lubbers heeft nog een vraag.
Ja, misschien spring ik dan wel van de hak op de tak. Maar waarom wordt het vliegverkeer niet meegerekend?
Ja, omdat dat voor een aantal gemeenten in Nederland heel erg onredelijk zou zijn. En je ziet dat een aantal gemeenten heeft vliegvelden. En dat zijn behoorlijke hoeveelheden kerosine die daar verstookt worden, vooral dus bij het opstijgen. En de rekenregel zoals die geldt op dit moment is dat ervoor gekozen is om dat niet aan de lokale gemeente mee te laten tellen. Als dat wel zo zou zijn, ja, dan zou de gemeente Tinalo natuurlijk een onmogelijke opgave hebben. Of een veel grotere opgave, laat ik het zo zeggen. Dus, zo is het op dit moment.
Geldt dat ook bijvoorbeeld voor Amsterdam? Dat wordt ook niet meegerekend in de opgave?
Klopt. Ja, het wordt helemaal niet meegenomen in de opgave. Nou, dan de laatste taartdiagram. Dat is even inzoomen op die 12% die jullie al duurzaam hebben. Nou, bovenaan het bekende brandstofpompje, 3% van de bijmenging van de benzine. Dat zou, zal waarschijnlijk de komende tot 2030 zal dat automatisch groter worden, dat taartdiagram. Als we kijken naar elektriciteit, dan is het grootste gedeelte, de 2/3 daarvan, is vanwege 2 zonneparken die in de gemeente staan. Dat is de grootste bulk. Zon op dak, kom ik zo op ook. En er is in deze gemeente een aantal biogasinstallaties die draaien. Dus, en dat levert duurzame elektriciteit op. En dan als laatste die warmte, die rode taartpunt. Nou, zoals ik al zei, die kachels, gewoon een gemiddelde van het aantal woningen die hier zijn. 80 terajoule mag je al meerekenen als zijnde duurzaam. Heb je mijns inziens, nou ja, niet heel veel aan. Er zijn ook geluiden dat je houtkachels, ja, die heel veel fijn stof uitstoot hebben, dat je die toch moet gaan verbieden. In een aantal gemeenten zijn ze ook al verboden. Maar goed, als het gaat om energie, en hout is een kortcyclische duurzame keten, dan mag je dat meerekenen. Nu kijken we naar de verdeling. Ik heb 2 plaatjes. Absolute getallen, energieverbruik. Dit is wat bekend is. We zien daar natuurlijk een hele grote blauwe vlek rechts. Dat is Zuid-Laren. Die staat ook boven in het staatje. Die gebruikt het meeste energie. En dat is natuurlijk simpelweg omdat daar de meeste mensen wonen. Zuid-Laren-Veen, daar wonen de minste mensen. Dus dit plaatje zegt natuurlijk nog niet heel veel. Er kwam ook al een vraag van, ja, is in Zuid-Laren is daar geen data op wijkniveau beschikbaar? Nee, helaas niet. Dus wat natuurlijk veel meer zegt, is het volgende plaatje. Dat is energiegebruik gemiddeld naar woning. En dan zien we dat het postcodegebied Eelde het minste verbruikt per woning. En het postcodegebied in Bunnen het meeste verbruikt. Nou, we hebben ook gezien dat het buitengebied meer verbruikt dan de dorpen. Hè, dus Zuid-Laren is groen bijvoorbeeld, Eelde is groen. Maar in Bunnen is een gebied waar heel veel individuele of woningen staan. Vrijstaande woningen, precies. En daarom wordt daar ook meer energie verbruikt. Dan gaan we kijken naar zon op dak. Dat is wel interessant. En de vraag is, waar liggen nou de meeste zonnepanelen op dak in deze gemeente? En als je naar het staatje rechts kijkt, dan zie je dat de meeste panelen in Eelderwoude liggen. Dat is die gele stip. Eelderwolde, sorry. Eelderwolde, maar dat in Bunnen gemiddeld de meeste panelen op één dak liggen. Daar hebben ze de grootste daken in Bunnen. Daar kan het meeste zonnepanelen op. Maar Eelderwolde doet het best. En dat is natuurlijk nieuwbouw. Precies. Ook logisch verklaarbaar. Dat is zon op dak. Tot zover de nulmeting. En dan ga ik nu inzoomen op de mogelijkheden voor duurzame energie in de gemeente. Eerst iets over de werkwijze. Wij werken met twee getallen. Het ene heet technisch potentieel en het andere heet realistisch potentieel. Even uitleggen wat dat is. Het technische potentieel is de hoeveelheid duurzame energie die je kan plaatsen, niet rekening houdend met financiële haalbaarheid, wat de mensen ervan winnen, de bewoners en de omgeving. Is er draagvlak voor? Blijft de omgeving wel leefbaar? En niet rekening houdend met of er draagvlak is op het gebied van natuur, landschap, vogeltjes, vleermuizen en dat soort dingen. Dus technisch potentieel is over het algemeen een veel groter potentieel. En dan hebben wij een aantal rekenregels toegepast om van dat technisch potentieel te komen naar het realistisch potentieel. En houd er rekening mee dat er altijd een expert judgment, zoals wij dat noemen, in zit. En dat wil zeggen dat technisch potentieel terugrekent naar het realistisch potentieel. Ja, daar zit altijd een bandbreedte in. Je kan zeggen van nou, die economische haalbaarheid, dat vind ik niet zo belangrijk, hoef niet heel veel geld aan te verdienen, dan kan er meer. Of er is heel veel draagvlak hier bij de inwoners, want we doen het allemaal samen en het geld landt onder de molen en de windmolen. Dus dan kan er misschien ook meer windenergie, om maar eentje te noemen. Maar dit is een inschatting zoals wij die ook in meer gemeenten doen. Dan ga ik nu al die vormen af en ik begin bij wind. We hebben gekeken naar drie soorten windturbines. We hebben gekeken naar die hele grote windturbines. We hebben de grootste zo'n beetje gepakt, 240 meter tiphoogte. Dus 160 meter ashoogte met een wiek erop van 80. Ik was vrijdag in Rotterdam. De week ervoor was de grootste windmolen in Nederland geopend. Die is 280 meter tip van het merk GE. De Haliade heette die. Die is 12 megawatt. Deze grote jongen die is ongeveer 4 à 5 megawatt. Dan hebben we gekeken naar een medium windturbine. Dat is het middelste plaatje. En die heeft een tiphoogte van 100 meter. En we hebben gekeken naar de kleine windturbine. En hebben we de EAZ als voorbeeld genomen. Met een mast van 15 en een rotor van 12. Dus tip 21. Dat zijn de drie types waar we naar gekeken hebben. Nou, vervolgens hebben wij, het is een mooie kleurenkaart, hebben wij alle belemmeringen in kaart gebracht. En belemmeringen zijn woningen, buisleidingen, hoogdruk gasleidingen, hoogspanningsinfrastructuur, wegen, vaarwegen, natuurnetwerk. Nederland, Natura 2000, maar ook hier vooral de invliegfunnel, zoals dat heet, van Eelde. En dan krijg je al deze kleurtjes en als je daar een inverse van maakt, dan krijg je een plaatje als dit. En alles wat zwart is, daar kan technisch dus geen wind voor de allergrootste windturbines. En dan blijven er dus drie gebiedjes over, min of meer. Mochten jullie grootschalige windenergie willen in deze gemeente, dan kan dat in drie gebiedjes. We hebben ze ook gewoon even benoemd. Zeijen, Tinarlo Zuid heeft even genoemd en Zuid-Laren. Even terug. Hè? Zeijen, Tinarlo Zuid en Zuid-Laren, daar zijn vlekken wit. Daar zou dus zonder geluidsoverlast, met de geluidsnormering zoals die er zijn, de slagschaduwnormeringen en de andere wettelijke veiligheidsnormen, zou daar windenergie geplaatst kunnen worden. Hoeveel dan, is de vraag.
Mag ik een vraag stellen?
Ja, meneer Klot.
Gaat even om, je zegt Zeijen, Bunnen, dacht ik. En Zuid-Laren.
Ik heb het Tinarlo Zuid genoemd.
Tinarlo Zuid? Oh. Ja. Oké. En Zuid-Laren. En als je dan het kaartje van Zuid-Laren daarbij pakt, de volgende, waar bevindt zich dat dan? Dat plaatje wat je...
Ja.
Is dat dan aan de onderkant of aan de bovenkant?
Het is de witte vlekken.
Die je ziet.
Alles wat niet zwart is gemaakt. Rechtsonderkant. Ja. Je ziet een donkere streep er doorheen lopen. Dat is een hoogspanningsleiding. En je ziet daar rechts nog twee rondjes grijs. Dat zijn twee woningen, twee boerderijen. En alles wat niet zwart is gemaakt, alles wat wit is, daar zou je dus windturbines technisch gezien, hè, dus we hebben het over maximum technisch potentieel, dan zou je windturbines neer kunnen zetten in deze gemeente. Op al die andere plekken waar het zwart is, kan het technisch niet. Dit zijn de enige plekken in de gemeente waar je die hele grote windturbines neer zou kunnen zetten. Eventueel.
Sorry, voorzitter. Ik zie ook dat plaatje in de presentatie. En daar staat bij plaatsing medium.
Dat komt nog. Dat komt hierna.
Daar staat dit plaatje met deze rondjes in. Maar. Oké, misschien komt hij ook.
Medium komt ook nog hierna. Ja, dit is groot.
Nog één vraag, voorzitter. Mag ik nog één vraag stellen?
Ja, mevrouw Wiersma.
Hoeveel van die hele grote windmolens zouden wij eigenlijk nodig?
Passen erin is de vraag.
Wat zegt u?
Hoeveel erin passen?
Nee, hoeveel wij nodig zouden hebben om onze energie...
Één grote windturbine doet ongeveer, nou zeg maar even, de grote doen 50 terajoule. Je hebt 2690 nodig. Dus hoeveel is dat dan? 52. 52 keer 50, ja, 52 keer 50 is 2600. Dus om deze hele gemeente in één keer groen te maken, zeg maar, met duurzame energie, heb je 52 grote windturbines nodig. En dan is het nog een gemeente met relatief weinig. Hè? Dus ik was onlangs in Den Bosch. En die hebben er 287 nodig, geloof ik, of zoiets. Dus, ja.
Voorzitter.
Ja, meneer Franke.
Even, we hebben het over die 2600 nog wat terajoule. Maar dat is wat wij verbruiken. Dat is niet onze opgave. Wat is...
Nou, volgens mij, als wij energie neutraal willen zijn in 2030, dan is ons huidig verbruik ook tegelijkertijd onze opgave, volgens mij. Maar ik zal niet veel
van de opgave in de rest, denk ik, of wel?
Dat is weer een andere vraag en een ander pad. Dus zometeen kunnen we die vraag nog een keer stellen en dan kunnen we daar waarschijnlijk een goed antwoord op krijgen.
Ik kan wel heel even toelichten. We moeten even een onderscheid maken tussen twee dingen. Er werd net al over 50 zonnepanelen gesproken. Dat telt hier niet. Wij praten hier over de tienaarloze opgave. Energie neutraal te worden. Dat staat helemaal los van de RES. Want bij de RES gaan we gewoon het bod doen van alles wat optelt in Tinalo voor 2030. Maar dat staat los met de regels die gehandhaafd worden. Dus wij kunnen onze eigen regels en we kunnen onze eigen zonne-energie op dak gewoon tellen. Of dat nou 10 panelen zijn of 50, we kunnen ze gewoon tellen. In Tinalo. Voor de RES wordt het een ander verhaal.
Meneer Pieters heeft nog een... Verduidelijkende vraag.
Hebben jullie ook een schatting gemaakt of in dit gebied waar die grote windmolens mogelijk zijn, wij die opgave kunnen invullen?
Ja, hebben we gedaan. En dat is dit plaatje. En je ziet dat technisch kan hier 2450 terajoule in. Dat zijn 48 windturbines. Kan technisch. Hè? Passen, meten, al die witte vlekken volzetten. Zou er, en 2400, van die 2600 was al 12% duurzaam. En je gaat misschien nog meer op dak zetten en je doet misschien nog een zonnepark erbij. Dit is een van de eerste gemeenten waar ik kom, waar in de witte gebieden de opgave met wind ook kan. Wat hebben wij realistisch gevonden? Onze expert judgment, hè, dan kijken we naar draagvlak en naar lijnopstelling, gekoppeld aan grootschalige infrastructuur. Wij denken met een bandbreedte tussen 300 en 900 terajoule, dus zeg maar 600, als je er even, hè, dat 12 windturbines, daarvan denken wij dat dat realistisch kan hier. En dan praat je over draagvlak natuur en draagvlak bewoners. Er zit natuurlijk heel veel mits en maar aan. Dit is een inschatting van ons als experts, als adviesbureau.
Dan word ik ook expert.
We hebben facturen op de website staan.
Oké. Dit is wel zo moeilijk. Ja.
Nou, dan de mediumwind. Daar zie je dat er minder grijze vlekken zijn, maar meer wit. Dat komt omdat ze kleiner zijn, minder impact hebben op de omgeving. Theoretisch is er maar liefst 1000 hectare geschikt. Alleen, die windturbines van 100 meter tiphoogte zijn financieel absoluut niet rendabel op dit moment. Als wij ons financieel rekenmodel eroverheen gooien, dan verlies je op elke 100 euro elk jaar 17%. 17 euro moet je bijleggen bij elke 100 euro. Dus op dit moment, die kleine windturbines, ook als je er niks aan zou willen verdienen, gaat niet. Ja, als je de subsidie bij doet, 17 euro, 17%... Dan zou het kunnen.
De regering komt nog met een opgave wat ze willen bijdragen misschien.
Ja, nou, een kleine windturbine kost 1 miljoen euro. Dat zou dus jaarlijks, wat is 17% van 1 miljoen? 170.000. Bij die ene kleine windturbine zou jaarlijks 170.000 euro bij moeten om die financieel rendabel te laten lopen. Wind is... Er is een enorm verschil in financiële rentabiliteit tussen grote en kleine windturbines, omdat de wind exponentieel harder gaat waaien met de hoogte. En omdat de opbrengst exponentieel gaat met de grootte van de rotor.
Meneer Oele had
het nou over medium of klein?
Oh. Meneer Oele was eerst.
Dat vind ik even interessant, deze interventie. U gaat dus uit in uw berekening van geen subsidies erbij. Gewoon, het kost het en daar probeer je dan weer, en daar verdien je dan weer geld mee. Jullie hebben dus berekeningen gemaakt dat het op zichzelf economisch draait, zonder subsidies.
Nee, hier zit de SDE-subsidie bij.
Ook bij die grote windturbines?
Bij die grote en bij deze.
Oké, goed.
Mevrouw Lubbers had een vraag.
Waarbij ik opmerk dat die grote, je ziet dat die nog subsidie nodig hebben op dit moment. Maar je ziet dat de strook... Nou, noem maar eventjes 10, 15 kilometer langs de kust, nu zonder subsidie draait. En dat gaat elk jaar een stukje verder landinwaarts. Ik zelf verwacht dat ook hier in deze gemeente binnen een jaar of 5, 6 de windturbines ook zonder subsidie zouden moeten kunnen draaien.
Nou, en ook dan wellicht de medium.
De medium niet. Nee, die gaat de komende decennia niet... Die gaat niet meer rendabel draaien, ben ik bang.
Ik geef nu toch even het woord aan mevrouw Lubbers.
U had het steeds over de kleine, maar het plaatje staat op medium. U bedoelde steeds medium, want straks komen we nog op die kleine van 15 meter.
Ja, die EAZ-modus komen hierna nog weer.
Okay.
Ja, dit is medium, 100. Klein is 21 meter. Oh, ik ga te snel. Dan de allerkleinste. Dus dat is die EAZ. Nou, daar passen er ontzettend veel van in deze gemeente. We hebben ongeveer ingeschat dat je, als het echt nodig is en de nood komt aan een man, dan zou je er wel 10.000 neer kunnen zetten in deze gemeente. Wat is dan realistisch? We hebben even gekeken hoeveel, een schatting gemaakt, hoeveel boerderijen er in het buitengebied zijn. We schatten het even op 250, kan iets afwijken. En we hebben gezegd, ja, bij elke boerderij zou zo'n kleine windturbine kunnen. En dat levert 12,5 terajoule op. 12,5. Dus die hebben we meegenomen. Dus voor wind hebben we nu 600 terajoule aan groot en 12,5 aan klein. Een medium kan niet. Dan ga ik door naar zon. Nou, voor zon hebben we zo'nzelfde studie gedaan.
Meneer Krijmerik, u mag best wat zeggen als u mij vraagt en als u even uw
volgens mij klopt een van de plaatjes niet, want bij mij staat tenminste bij de 21 windmolens tip, bij potentie wind 100 m tip. En die staat ook op het vorige plaatje.
Waar moet ik naartoe?
Ja, dezelfde potentiestudie kleinschalige wind.
Hier?
Ja, staat bij potentie wind 100 meter tip 500 TT. Je zou moeten staan. Ja,
heel goed opgelegd.
U snapt hem.
Ja, slordig. Is gekopieerd van de vorige sheet. Even kijken. Nee, er staat nog 21 meter tip. Wat ben ik nou? Ja. Foutje. Stom. Aftrek. Ja, dat gaat geld kosten dit. Zon. Nou, dezelfde studie. Waar het grijs is, daar kan het niet. En waar het niet grijs is, daar kan het wel. En om dan te komen tot, je kan je voorstellen... Dat het hele agrarische gebied van Tinalo, ik ben even 14.000 terajoule geloof ik, aan zon zou je technisch kwijt kunnen als hier de nood aan de man komt. Dus 6 keer de doelstelling. Maar dan ligt dus dat hele witte gebied vol. Ja. Dus hoe kom je nou van technisch potentieel maximum naar realistisch potentieel? We hebben daar een methode voor. En die methode is dat we een link leggen met landschapstype en cultuurhistorie. Dus ja, dit is een plaatje met landschapstype. En dit is een plaatje met cultuurhistorie. En als je die... meeneemt. Maar dat zou je ook nog kunnen doen. Ik heb dit voor een andere gemeente. Dit zijn eigenlijk 5 gemeentes aan elkaar geplakt. Hebben we dat doorgerekend. Dan zie je dat bepaalde cultuurlandschappen en bepaalde landschapstypes zich meer lenen voor zon dan andere. Sommige landschaptypes en cultuurlandschappen zijn meer waard. We zien heel vaak dat bijvoorbeeld droge jonge ontginningsgronden, die als laatste ontgonnen zijn, grootschalig zijn, weinig natuurwaarde hebben, dat die heel vaak genomen worden als van nou, als we dan zon meer in moeten zetten, dan kunnen we het beste op dat type grond doen. Maar ik had ook een hele discussie toen ik hier was met de meneer die hierover ging van de gemeente en die zei van nou, misschien is bij ons die ontginningsgrond jong, is misschien nog wel meer waard dan andere ontginningstypes. Als we dat als voorbeeld nemen, in deze gemeente kom je dat neer ongeveer op 4000 hectare, en we passen de draagkracht toe, die we vaak toepassen in onze studies. Nou, stel je voor, als je 5% van die grond vollegt met zonnepanelen, dan kom je dus ongeveer op 200 hectare, en 1 hectare is ongeveer een megawatt, dus kom je op 200 megawatt aan zon. En dat is dus ook wat wij hebben meegenomen in de studie. Ja, dus theoretisch zou hier echt heel erg veel kunnen, maar ja, dat heeft geen zin om daarna te kijken. Maar als je dan teruggaat naar realistisch, die 200 hectare... die levert ongeveer 700 terajoule op. Dat is net zoveel als wind ongeveer. Dus wind 600, zon 700. Maar ik heb er een bandbreedte onder gezet. Het kan ook alles zijn tussen 350 en 1050. Dat is naar ons idee realistisch. En naar ons idee zou dat 5% van één bepaalde grondsoort, daar zou je nog draagvlak voor kunnen vinden, denken wij. Nou, dat zijn de twee grote jongens, zon en wind. Nu gaan we naar de wat kleinere. Deze zit er nog een beetje tussenin. Zon op dak.
Ik ga even onderbreken. Ik heb een korte vraag die wellicht over de vorige slide gaat.
Ja, een korte vraag over de verhouding tussen zon en wind in de kosten.
In kosten?
De kosten.
Ja. Je moet denken dat wind kost op dit moment om te maken ongeveer 5 cent per kilowattuur. 4,5. En zon kost om te maken ongeveer 8,5 cent per kilowattuur. Dus toch nog wel weer een stukje duurder. Waarbij wind de grootste kostprijsreductie gemaakt heeft. En zon zit nog in het steile stuk van de kostprijsreductie. Ja, je ziet dat zon elk jaar nog weer goedkoper wordt en gaat ook rap richting 6 cent. Grijze stroom op dit moment op de beurs kost 5 cent. Ja, dus kolenstroom zonder subsidie. Zo, er zit zelfs subsidie op, geloof ik, maar laten we even aannemen. Kernstroom, kolenstroom, al dat soort stroom, 5 cent. Wind zit ook ongeveer op 5. En zon zit iets meer. Maar voor de projectontwikkelaar maakt het niet uit. Want die onrendabele top, die wordt bijgelegd door minister Wiebes. Dus alles tussen de beursprijs, de AX, de beurs en de werkelijke kosten voor zon, dus 3 à 4 cent per kilowattuur, past Wiebes bij. Dat over de kostprijs. Dan de nummer 3, de goede derde, dat is zon op dak. Er is in Tinalo 200, kleine 300 hectare dakoppervlak. Waarvan, als je er allerlei formules op loslaat, schuine daken alleen op het zuiden, daken in de schaduw, schoorstenen, dakramen, et cetera, waarvan ongeveer een derde geschikt is voor zon, dan hou je dus ongeveer 100 hectare over. En dat is goed voor 436 terajoule. En wij hebben gezegd dat je de helft wel zou kunnen volleggen hier in Tinalo. Dus de helft van alle daken waar het ook daadwerkelijk kan.
Voorzitter.
Volleggen.
Meneer Knot.
Van dat gedeelte, is dat alle daken, ook de industriële daken en boerderijen?
Ja.
Want dit is theoretisch. Waar we ook tegenaan gelopen zijn, denk ik, meerdere hier. Dat theoretisch kunnen we op het dak willen leggen, maar technisch kan het dak het niet hebben. Hoe doe je dat?
Ja, dat is een heel groot probleem, bekend probleem. Heel veel daken zijn berekend op sneeuwbelasting. En er kan dus een meter sneeuw op en dan zakt het dak nog niet door. En als je er nog een zonnepaneel bij oplegt, ja, dat kan dan weer niet. En dat betekent dus dat je met haardbalken dat dak moet gaan versterken. En wat dat betreft is misschien dat realistisch potentieel een beetje hoog ingeschat, 50%. Maar wij gaan ervan uit dat dat die aanpassing ook gedaan wordt dan. En financieel is dit een hele gemakkelijke, omdat zon wordt teruggeleverd achter de meter. En thuis betaal je 20 cent, 23 cent per kilowattuur. En we hebben net gezien dat je voor zon betaal je 9 of 10 cent per kilowattuur. Dus financieel is dit geen issue. Heeft wel een terugverdientijd natuurlijk, meestal rond 7 jaar of zoiets. Dus het vergt wel een voorinvestering. Ja, waarbij het bij wind en zon, grootschalige wind en zon, zo is dat de projectontwikkelaar meestal geen enkele cent uit eigen zak betaalt. Maar hij leent van de bank. En zijn eigen vermogen komt van een, hoe heet het ook alweer, een risicokapitalist. Ja. Bij de bank heb ik gezien, kun je tegenwoordig voor 1,5% rente lenen. Dus als je 10 miljoen nodig hebt, dan kan je 9 miljoen halen tegen 1,5%. En die laatste miljoen, die komt meestal tegen 7%. Dat is dus je eigen vermogen, je equity, zoals het heet. Maar die komt ook niet uit eigen zak. Terwijl als je zon op eigen dak wil leggen, ja, dan zul je het helemaal zelf uit eigen portemonnee moeten betalen. En meestal is dat voor een gemiddeld huishouden is dat, nou, een paar duizend euro. En dat duurt dan een jaar of 7, dan heb je terugverdiend. 8. En dan gaan ze 25 jaar mee. Dan heb je dus 18 jaar gratis stroom. Gemiddeld allemaal, hè. Maar 218 terajoule, toch een mooi getal. We hebben nu dus 600 wind, 700 zon, 12,5 voor de kleine windturbines en 218 zon op dak. Nou, en dan kom ik nu bij de mindere goden. We beginnen bij de geothermie. Dat zijn dus diepe boringen tot een kilometer of 2,5. En is pas geschikt financieel als je minstens 2000 woningen nieuw neerzet of voor grootschalige glastuinbouw. En er is wat grootschalige glastuinbouw in deze gemeente, een klein beetje. 59 terajoule gebruikt die, volgens ons. En die hebben we dus eventjes volledig op geothermie gezet, die glastuinbouw die hier is. Ik geloof dat het 2 locaties waren, als ik niet vergis. Dus dat is ook nog weer een beetje. Nou, dan de biomassa gewassen. Dat wil zeggen dat je van de maïs afgaat, van de bieten, van de aardappels. En dat je gewassen gaat kweken die je gaat, nou ook al bieten weer, maar die je gaat verstoken en daar elektriciteit en warmte van maakt. En dat kan theoretisch heel wat opleveren. Alleen blijkt dat financieel op dit moment absoluut niet rendabel te zijn. Waarbij je nog, wat is het, 6.000 euro per hectare voor mais krijgt of 7.000 voor pootaardappelen of dat soort getallen, moet je hier denken aan echt een tiende daarvan. Dus geen enkele boer zal overstappen op energiegewassen. En die hebben we dus op nul gezet. Dat geldt ook voor de rest van Nederland overigens. Dan de biomassa reststromen. Dus dat is niet wat je verbouwt op het land. Maar dat zijn de snoeiafval en de houtafval. En helaas blijkt dat op dit moment ook niet een realistisch potentieel op te leveren. Omdat er is geen warmtenet beschikbaar waar je het in zou kunnen pompen. En het is financieel op dit moment niet haalbaar.
Voorzitter.
Meneer Knot.
Ja, er werd gesteld, moet minimaal 2000 huizen zijn.
Ja.
Dat hebben we denk ik bij de grote kernen, komen we daar wel aan toe. Dus zou je in theorie daar zoiets kunnen ontwikkelen, denk ik, of zit ik daar fout?
Ja, nee, het gaat om 2000 nieuwbouwwoningen die, of tenminste, het zijn woningen die met lage temperatuurverwarming, die opnieuw aangesloten moeten worden op een warmtenet. Dus je moet een heel warmtenet aanleggen. En de bestaande bouw, dan wordt het financieel weer een vraag of dit gaat lukken.
Heb je geen potentie bij geothermie, dan wil het niet. Als je het wel hebt, dan kun je zeggen, ja, het kost veel geld. Ja, alles kost geld. En dan is het, hoe kun je het financieren?
Nou ja, als het veel geld kost, is het geen probleem. En geld is er redelijk goed beschikbaar in Nederland. Maar het moet wel rendabel zijn, anders investeert er ook niemand.
Op dit moment kun je geld lenen en je geld toekrijgen. Dus dan wordt het interessant misschien.
Ja, 0,1% toekrijgen misschien bij bepaalde banken. Maar als je dan vervolgens 17% in het rood zit, dan schiet het nog niet op.
Meneer Franke, u had een vraag.
Ja, even over die biomassa. Hè. Dat was volgens mij het volgende plaatje. Daar zegt u van, dat is niet realistisch. Dat bedoelt u, hè, want u gaf aan van, we kunnen dat niet kwijt. Dan hebben we het dan over biogas, wat we niet kwijt zouden kunnen.
Nee, je hebt het over de warmte die je met biogas stookt, die dan vervolgens naar de huizen wordt gebracht, daar waar de warmte gebruikt wordt.
Maar we kunnen wel gas, biogas in het gasnet terug injecteren.
Ja. Ja, dat klopt tot een bepaald percentage. Maar dat moet gewassen worden, dat moet naar een bepaald niveau gebracht worden.
Wij zijn laatst bij een biomassa, of zo'n biovergister geweest in Tinalo. En die zou heel graag gas willen afgeven op een knooppunt wat ook vlakbij zijn locatie ligt. En dat schijnt te kunnen. Vrij simpel.
Ja. Onze ervaring is dat op dit moment dat nog behoorlijk financieel ingewikkeld is en lastig is. In het verleden was biovergisting gesubsidieerd. Alle biovergisters die in Nederland staan, die zijn ook al redelijk oud. En je ziet dat nu biovergisting financieel buiten de boot valt, omdat het gewoon erg duur is om mest en gras bij elkaar te gooien om daar gas van te maken. Het zou kunnen dat dat hier en daar, in Friesland zijn ze er vooral mee bezig om eens te kijken of dat op het net kan. Maar wij schatten dat op dit moment niet in als een realistische vorm. Nou, dan kom ik bij het totaaloverzicht. Dus in de eerste kolom alle vormen van hernieuwbare energie. In de tweede kolom, wat het theoretisch kan, zegt weinig. Maar de derde kolom is het belangrijkste. En daar zie je wat wij inschatten als realistisch potentieel. Dat telt op tot 1695. Zet dat af tegen die 2690 die we eerst hadden. Dan heb je een idee. Dus je zou dat realistisch potentieel nog een beetje moeten oprekken, zouden jullie energie-neutraal willen worden. Maar al met al constateer ik dat dit een gemeente is, een van de gemeenten waar ik geweest ben, waar het er niet helemaal onmogelijk uitziet om energie-neutraal te worden. Zoals ik zei, in de Bos was ik in Os. En in Amsterdam, daar is het gewoon onmogelijk om die opgave te doen. Daar wonen gewoon te veel mensen. Ik geloof dat hier 34.000 mensen wonen. Met een redelijke oppervlakte. Er kunnen hier 12 windturbines, er kan 200 megawatt aan zon. Als je dat iets oprekt en je belegt 50% van alle daken met zon. En dan nog die restjes geothermie en kleine wind. Dan kom je een heel eind. En want van die 2690, daar heb je ook al 200 van gerealiseerd. Hè? Realiseer dat ook. Nog eventjes één staartje, dat is mijn laatste, om even af te zetten tegen elkaar. Om te laten zien dat, hè, dus, als je praat over duurzame energie, eigenlijk zon en wind, dat zijn op dit moment de grote dragers voor hernieuwbaar. Ik heb heel vaak de vraag. Ja.
Meneer Van den Born.
Even een vraag tussendoor, want u noemde een aantal dingen, maar ik zit ook even te denken aan waterkracht. We hebben hier wat beken lopen, heeft u daar ook naar gekeken?
Ja. Hebben we naar gekeken, hebben niet genoeg verval om daadwerkelijk iets bij te leveren. In Nederland zijn er sowieso maar heel weinig plekken waar waterkracht ook kan en opgewekt wordt. En dan nog is het relatief weinig. Hadden we even bij moeten zetten, waterkracht. Ja,
moment, er is nog één vraag.
Naast de geothermie, de diepe geothermie, is ook warmte-koude opslag. Die is niet meegenomen?
Nee, dat klopt. Dat komt omdat warmte-koude opslag is niet wat wij noemen een hernieuwbare bron. Omdat warmtepompen die verbruiken elektriciteit op een hele, wel op een hele efficiënte manier. Maar ze verbruiken dus wel elektra of gas. En is in die zin niet een hernieuwbare vorm van energie.
Ja, meneer Van Os.
Ja, aansluitend op de eergaande vragen. Er zijn natuurlijk een aantal technieken die nog in de pijpleiding zitten, die nu nog experimenteel zijn of nog in de pilotfase. Of nog op dag moeten worden. Is daar ook een inschatting van te maken? Bijvoorbeeld een variant van geothermie, kun je verschillende varianten voor bedenken. Reversed electrodialysis, je noemt het maar op. Er zijn een heleboel dingen die eventueel zouden kunnen. Is daar ook een inschatting van te maken?
Ja, we hebben ook wel eens gekeken daarna. Hè? Dus dan praat je bijvoorbeeld over kernfusie of iets dergelijks. Hè? Wat er mogelijk aan zit te komen. Blauwe energie, dus osmose. Zoals wij op dit moment kunnen zien, dat is al in ieder geval de komende 10 jaar, denken wij niet dat er een financieel rendabele andere vorm van hernieuwbare energie komt. Die het op kan nemen tegen zonnepanelen en wind. Wat daarna komt is nog onduidelijk. Maar wij denken dat je de komende 10 jaar toch moet gaan doen met deze vorm. Of er moet iets heel spectaculairs gaan gebeuren in de wereld. Maar daar ziet het op dit moment niet naar uit. Ja, zon en wind, zon op dak. Dat zijn de grote dragers, denk ik, van de transitie, de energietransitie. En dit was de laatste sheet.
Hartelijk dank. Zijn er nog vragen? Meneer Van Os, als eerst.
Dank, voorzitter. Ik vroeg me af in hoeverre bij het realistisch potentieel rekening is gehouden met de netwerkcapaciteit. Want dat is natuurlijk een probleem waar wij hier in Noord-Nederland onder gebukt gaan. Ja, we kunnen heel veel plannen opzetten, maar het moet op een gegeven moment wel op het net. En als wij allemaal met alle gemeenten zitten allemaal gaan realiseren, dan houdt het een keer op. Is dat er? Kunt u daar wat over zeggen?
Ja, we hebben rekening gehouden met netinpassing. We hebben gezien dat in deze regio behoorlijk veel, vooral ten zuiden van Groningen, behoorlijk veel gemeentes zitten die waar geen aansluiting meer mogelijk is. Tinarlo heeft de mazzel dat het relatief dicht bij Groningen ligt, waar een aantal trafstations nog beschikbaar is. We hebben wat afstanden genomen van die zonnepanelen en die windturbines, waarbij we voor zon gezegd hebben van dat mag niet verder dan 10 kilometer van de netaansluiting liggen, die op dit moment nog niet vol zit. En bij wind zie je dat die afstand wat langer kan zijn, omdat wind financieel wat gunstiger is. En we hebben geconstateerd dat de realistische potentiële zoals het nu zijn niet aangepast hoeft te worden op netcapaciteit. Nou zat ik echter vanochtend eventjes naar de pagina van Enexis te kijken. En ik zag dat er alweer meer rood geworden was in Nederland. Ja, dat weet ik niet. Ten tijde dat we het rapport opgesteld hadden, zag het er nog goed uit. Ik weet niet hoe Enexis zijn kaarten heeft aangepast. Maar het is wel een issue. Enexis werkt er ook aan. Enexis is ook verplicht om je aan te sluiten. Alleen zeggen ze er niet bij wanneer. Dat kan ook zomaar dus 8 jaar duren, bij wijze van spreken. En dat is te lang. De meeste ruimte die een projectontwikkelaar heeft is 3 jaar, hooguit 4 jaar. Dan moet er wel een stopcontact zijn om zijn ding in te pluggen. Want hij moet meestal nog naar de Raad van State, hij moet zijn windturbines nog kopen, hij moet de boel bouwen. En voordat hij online gaat, heeft hij nog wel een paar jaar. En Exxon zegt dat ze daaraan werkt. Wij hebben op dit moment onze potentiële niet bijgesteld naar beneden. Dus dat.
Meneer Van der Born.
Ja, dank u. Energie-neutraal betekent dat vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn. U heeft nou een heel verhaal gehouden over het aanbod. Bedankt daarvoor. Maar de vraagkant, heeft u daar ook eens naar gekeken? Als je die naar beneden brengt, kom je ook een eind misschien. En ik heb namelijk ook een beetje de indruk als mensen denken van ja, maar ik heb zonnepanelen, dus het is duurzaam, ik kan wel een paar dingen extra aanzetten.
Ja, dat is een heel goed punt. Hebben we niet in deze studie meegenomen. Maar we weten wel dat auto's die op elektriciteit lopen, die zijn 40% of nog minder, nog meer. Hè, dus een benzinemotor is eigenlijk gewoon een verwarmingselement voor je auto. Een benzinemotor is 85% te warm te maken, waar je niks in hebt, en 15% tractie. In elektra is het precies andersom. Hè, dus als je een elektrische auto hebt, ja, dan heb je heel goed punt, van die hele grote taartpunt 38% verkeer en vervoer. Als straks iedereen duurzaam is en elektrisch gaat rijden, ja, dan blijkt dat je in één keer veel minder energie nodig hebt om dezelfde 100 kilometer af te rijden. Bovendien zou je ook, en heel veel gemeenten doen dat, en sommigen zijn daar heel sterk in, zou je kunnen zeggen van nou, over 10 jaar... gaan wij ervan uit dat we met energiebesparing 25% van onze energie niet meer nodig hebben, omdat iedereen gewoon zuinig zijn energie aan het verbruiken is. Nou, in plaats van die 2600, als je daar een kwart van afhaalt. Nee, maar ik zie dat Tinano nog steeds geel is.
Zuid-Laren helemaal rood.
Ja, maar je sluit niet op Zuid-Laren aan, je sluit aan.
Voorzitter, zou het misschien centraal kunnen? Meneer Knot,
misschien kunnen we het straks nog even hierover hebben. Maar ik wil graag eerst de vraag van meneer Van der Born beantwoord hebben.
Dat is een goed punt. Wij hebben gekeken naar nulmeting en wat je duurzaam kan opwekken. We hebben dus niet gekeken naar, om die twee te matchen met elkaar, hoeveel je minder gaat verbruiken. Hetzelfde geldt ook trouwens voor woningen. Straks, als je je woning niet meer verwarmt met gas, maar als je woning verwarmt op een duurzame wijze, hè, dus bij voorkeur met een warmtepomp op zonnepanelen, dat kost minder energie dan dat gas. Dus dan heb je sowieso al minder nodig.
Of niet alle kamers verwarmen.
Ja, valt allemaal een dikke jas aan.
Meneer Frank, u had een vraag.
Dat klopt. Even over die snelweg, hè? Die 38%. Hoe wordt dat dan precies geteld? Hè? Dat komt wat door onze gemeente komt. Dus wat er in en er ook weer uit gaat. En wat er dan, hoe zit het dan met de auto's die blijven, zeg maar? Hè? Dus iemand rijdt van Assen naar Glimmen. Hoe moet je dat zien?
Ja, daar zijn rekenregels voor. Hè? Dus,
ik bedoel even een transferium in onze gemeente, daar stopt die auto. Levert dat extra procenten op of niet? Bijvoorbeeld.
Nee,
dus als we een transferium van 500 auto's midden in de gemeente neerzetten, gaat ons percentage omhoog. Of naar beneden.
Nee, er zijn getallen bekend hoeveel auto's er op welke snelweg rijden. En vervolgens wordt gewoon per kilometer gekeken hoeveel auto's rijden hier en hoeveel kilometer loopt die door de gemeente heen. En dat wordt het door elkaar gedeeld. Dus er wordt niet gekeken van stop deze auto op de transferium en rijdt hij dan weer door. Of rijdt iedereen van Groningen naar Assen en niemand stopt hier. Dat is natuurlijk ook niet het geval. Maar dus rijden ook zat mensen van hier naar Groningen en weer terug. Dus dat zijn gemiddelden.
Ik zie verder geen vragen. Ik wil u hartelijk bedanken voor deze presentatie. Het was erg verhelderend. Als er in het verder nog vragen zijn aan deze meneer, dan laat ik hem gaan. Krijgen we de chips? Krijgen we de chips? We hebben nog één punt op de agenda staan en dat is de heer Kraaienbrink die ons wat gaat vertellen over hoe dit proces nu verder gaat verlopen. En dan met name in de tijd.
Bijna opklimmen. Zo. Nou, ik denk dat al een heleboel verteld is door Marielle hoe wij dit in de tijd gaan zien. Ik denk ook dat wij dit rapport moeten zien als een het is nu zo. Ik wil zeggen, ik weet ook dat er in Emmen momenteel, of in de buurt van Emmen, geëxperimenteerd wordt met het één op één injecteren van biogas. Met exact dezelfde kwaliteit van, laat ik zeggen, het aardgas wat erin zit. Dat wordt daar al gedaan. Hier wordt het volgens mij ook al enigszins gedaan, wordt nog steeds bijgemengd. Dus die technieken lopen allemaal nog. We praten over zonnepanelen met een rendement van nou, rond de 30% zitten we momenteel, denk ik, voor één zonnepaneel. Grofweg. Momenteel wordt er bij de Rijksuniversiteit Groningen getest met, laat ik zeggen, microtunnels. Dus we hopen ook nog een keer dat de effectiviteit van zonnepanelen omhoog gaat. Wat natuurlijk dan weer betekent dat wij minder zonnepanelen misschien wel hoeven te plaatsen. Dit is een document waarbij wij, laat ik zeggen, vanaf nu 2020 tot 2030 een aantal maatregelen moeten gaan nemen. Maar in de tussentijd verandert de wereld. En het zou ook gek zijn als we nu zouden zeggen, we gaan dit doen. Of wij gaan dat doen. Wij gaan 10.000 zonnepanelen plaatsen. Als we dat beslissen, dan zijn we misschien dom bezig. Want misschien zijn het maar 5.000 als wij nieuwere technieken met zonnepanelen hebben. En hetzelfde geldt natuurlijk voor gas. Dus we willen wel komen tot nu een realistisch bod. Ook vanuit de gemeenteraad, dat we iets realistisch gaan doen. Maar ga ervan uit dat het bijgesteld gaat worden. Als de rekenregels voor de snelweg gaan veranderen, ik heb net gehoord dat dat nog niet het geval is, maar er wordt wel over gesproken, gaat het plaatje er ook anders uitzien. Dus ga ervan uit dat wat we... Ik stop heel even, meneer. Ja.
Meneer Knot.
Ja, wat het aanbod voor de rest, en nou kom ik even terug, we hebben een heel grote potentie in zonnepanelen. Ook op daken wordt er gezegd, maar die werden, dacht ik, niet meegeteld in de RES-berekening.
Nee, maar wat wij aan de RES gaan doen, is wij gaan aan de RES een opgave melden. Wij gaan tegen de RES zeggen, wij gaan zoveel terajoule leveren. Hoe de RES daar dan mee omgaat, dat moet zich nog uitwijzen. Wat er namelijk daar gebeurd is, is dat er een soort basislijn gemaakt is van... Nou, dat zou het met zonnepanelen kunnen zijn. Aan de andere kant hebben we misschien ook wel hele slimme technieken. Die ben ik aan het vragen voor u, want daar heeft u zelf een keer om gevraagd. En ook over kleine windmolentjes. Stel dat wij een roos opzetten, een postcode roos. En daar zitten meer dan 50 zonnepanelen in. Mag ik ze dan wel meetellen? Dat is een regel die is nog niet duidelijk. Maar die wordt momenteel uitgezocht, want er zijn meer gemeenten die met hiermee kampen. Wat u momenteel denk ik ook... misschien wel een beetje meevoelt met mij, is hoe moeilijk het is om momenteel echt iets heel concreets te zeggen. Maar we zullen toch tot een concreet bod moeten komen, ook richting de rest. En ik denk dat we vooral moeten blijven streven naar ons eindpunt, dat heeft u als gemeenteraad vastgesteld, om in 2030 energie neutraal te zijn. En hoe we dat gaan doen, dat gaan we via een omgevingsvisie, gaan we natuurlijk ook een heleboel mensen raadplegen. U wordt als gemeenteraad meegenomen, want u zult er ook iets van moeten vinden. En zoals de gedeputeerde van Drenthe al tegen mij zei, René, het maakt niet uit wat er gaat doen, wen er maar vast aan, want je leefomgeving gaat er anders uitzien. En dat geldt voor heel Tinarlo.
Meneer Pieters.
Ja, het woord viel net weer. Ik hoorde vanmiddag in de presentatie in Bunnen dat wij energie neutraal zouden zijn in 2040. Ik denk dat dat een verspreking was. Ja, dat meen ik ook steeds. Maar er werd net ook gezegd, we gaan uit van de reductie van 25% tot 2030. Stel je nou eens voor dat we zeggen van, wij zijn aardig ambitieus geweest en we gaan naar 2035. Mag je er dan ook vooruit gaan dat de reductie dan geen 25% is, maar dat die dan 37,5% is? Maar de techniek wordt vanzelf steeds beter. Je maakt wel een beter haalbare opgave.
Dat probeer ik net te zeggen. De technieken om ons heen veranderen soms zo verschrikkelijk snel. En misschien ook wel de techniek om huizen beter te isoleren. Dus het zou best kunnen zijn dat het heel erg meevalt. Maar ik ga een beetje van het slechtste scenario uit. En dat is het scenario wat er nu ligt. Als we daarop gaan sturen, dan kan het alleen maar meevallen. Als de technieken beter worden, als de zonnepanelen beter worden, als kernfusie, er is al over gesproken, in Zwitserland een ongelooflijke duw krijgt. Mijn speldje kernenergie mag blijkbaar niet meer, dus die zal ik ook maar gelijk schrappen. Maar ik moet het toch even gezegd hebben, want dan wordt er weer iemand daar. Maar ik ga uit van het slechtste scenario wat er nu ligt. En inderdaad, met het veranderen van technieken kan het alleen maar beter worden. Maar we hebben 10 jaar de tijd. Dus we kunnen natuurlijk ook zeggen, en vanmiddag is dat ook al een beetje geopperd, we kunnen eerst gaan voor, laat ik zeggen, het laaghangend fruit. Dat zouden zonnepanelen kunnen zijn. We gaan ons voorbereiden op windmolens. We gaan de vergunning in orde maken. We gaan Tennet een schop geven om te zeggen van zorg ervoor dat die leidingen er komen te liggen. Dat gebeurt aan de Drentse Energietafel onder andere. Daar hebben we ook overleg met dit soort leveranciers. En dan kan het best zijn dat als alles klaar is, dat we dan in de laatste 4 jaar tot aan 2030 misschien moeten zeggen. En hoeveel hebben we nu nog nodig, echt nodig, aan, laat ik zeggen, het meest favoriete model om het te complementeren. Misschien zijn we er al wel met nieuwe technieken, met zon, en dan hoef je helemaal geen windmolens te plaatsen. Maar we kunnen het natuurlijk ook voorbereiden en zeggen, als we nu beginnen met de vergunningen aanvragen, die duren gemiddeld 4 tot 6 jaar, ook daar even van uitgaande met participatieprocessen, met weet ik allemaal, dan kunnen we dus over 6 jaar ook pas windmolens plaatsen. Maar op dat moment zijn we zoveel verder, dat het misschien nog wel meevalt ook. Ik hoop het.
Tot zover. Hartelijk dank voor deze avond en voor uw aanwezigheid.